Nou, zoals al gezegd, vandaag denken we na over de wedstrijd die leven heet. Of de geloofswedstrijd, zou je ook kunnen zeggen. En vaak wordt er gesproken over de cultuur waarin wij leven. En daar wil ik ook mee beginnen. Wij leven in een cultuur waarin alles leuk moet zijn. Het moet leuk zijn, het moet ons dienen, het moet ons plezier geven. En ik denk dat wij niet half beseffen hoe de cultuur in onze genen zit. Hoe ver dat ons bepaalt in ons denken en in ons handelen. En ik denk een goed voorbeeld van die cultuur is Facebook. Facebook is de like-cultuur of de leuk-cultuur. Ik hoor eens een voorbeeld van waar dit zeg maar duidelijk naar voren komt. Dat een gezinnetje, pa en ma en een paar kinderen gaan gezellig een dagje uit. Naar de dierentuin, laten we zeggen. En nou, ze stappen in de auto. Het moet een leuke dag worden. Maar in de auto begint het gezeur al. De kinderen op de achterbank zitten te klieren en te jengelen. En slaan elkaar bijna de hersens in. En ma zit half achter tevoren en pa. En nou ja, je misschien, degene die gezin hebben, die herkennen het misschien wel. Nou, eenmaal bij de dierentuin aangekomen. Entree betaald. En in de dierentuin raakt Jantje zoek. Jantje zoek in de dierentuin. Sofietje valt op haar gezichtje. Lip kapot. Nou ja, een en al pijn en gehuil. Maar goed, aan het eind van de dag komen ze weer terug bij de uitgang. En poseren ze netjes voor de ingang van de dierentuin. En wordt er een foto gemaakt. En die wordt vervolgens op Facebook gezet. Een leuke foto met daaronder een gezellig dagje dierentuin. Heerlijk. En wij kijken er allemaal naar of andere mensen kijken en zeggen, hoe doen ze het toch? Hoe krijgen zij het wel voor elkaar en wij nou niet? Nou, en dan kan je zo'n bericht kan je dan ook nog liken. Je kan het leuk vinden. Je kan er het vlaggetje leuk aan hangen. En dat is zeg maar de hele Facebook-cultuur. We zetten het beste van onszelf, zeg maar, etaleren we op Facebook. Tenminste, degene die Facebook hebben. Het moet leuk zijn. En je kan je afvragen, waarom nou die like-knop, hè? Waarom nou een like-knop, een leuk-knop, dat je iets leuk kan vinden? Daar hebben de Facebook-ontwikkelaars goed over nagedacht. Waarom geen knop van zwaar, maar alle inspanning waard? Misschien een lange knop. Maar waarom niet zo'n knop? Of moeilijk, maar leerzaam. Maar waarom nou die like-knop? Bijvoorbeeld een artikel wordt gepost op Facebook en je kan het leuk vinden. Leuk is best wel een plat begrip. Maar je kan het niet leerzaam, maar wel moeilijk om door te worstelen. Maar het heeft me veel geholpen. Zo'n vlaggetje kan je er niet aan hangen. Nou, de definitie van leuk nog even, dat is als je, heb ik opgezocht, als je iets of iemand plezierig of aangenaam vindt. Nou, dat willen we allemaal. Dat zit ergens in onze genen. We willen het leuk hebben, plezierig, aangenaam, dat het ons dient. En Facebook helpt ons daarbij een handje. Wat overigens natuurlijk een enorme schijnwereld creëert, hè. Waar we allemaal misschien aan willen tippen en wat we niet redden. Waardoor we een soort, we leven van vergelijking naar vergelijking. En het lukt me niet, het lukt me niet. Nou, ik wil deze morgen vanuit dit gedeelte laten zien dat het christenleven zeg maar een soort van haaks op het Facebookleven staat. Dat het christenleven geen like-leven is, maar dat het een zwaar, inspannend, moeitevol, strijdend leven is, maar wel met een geweldige, heerlijke uitkomst. Alle moeite waard. Want het christenleven kan je in het vlaggetje hangen, zwaar, inspannend, moeitevol, maar zeker de moeite waard. Nou, dat gaan we vanuit dit gedeelte bekijken, vanuit 1 Korinthe 9. En zeg maar, die definitie van het christenleven gaan we bekijken vanuit drie voorbeelden. Twee uit dit gedeelte en één uit Hebreeën 12. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van het leven van Paulus. Dat hij, zeg maar, het vlaggetje aan zijn leven had hangen. Zwaar, maar alle inspanning waard. Het leven van Paulus. De tweede het ultieme voorbeeld, het leven van onze Heer Jezus Christus, uit Hebreeën 12. En dan gaan we weer terug naar ons Bijbelgedeelte, 1 Korinthe 9, het derde voorbeeld wat Paulus gebruikt van het leven van een christen als wedstrijd. Als wedstrijd. Het eerste voorbeeld dus, dat het leven van een christen, dat het geloofsleven niet per se leuk is, maar dat het zwaar, inspannend en moeitevol is. Maar ook voorbeelden dus waaruit blijkt dat het zeker de moeite waard is. Dat het de weg is naar glorie en naar heerlijkheid. Een weg van lijden. Nou, het eerste voorbeeld dus van Paulus. Paulus begint dit gedeelte in vers 1 met: ben ik niet een apostel? Misschien is het goed om even mee te lezen. Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u. Want u bent het zegel van mijn apostelschap in de Heer. En dan vers 3 zegt hij: dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. En dan gaat hij die verdediging uiteenzetten. Paulus lag enorm onder vuur in Korinthe. Korinthe, hij had daar een gemeente gesticht. De Heer had hem daarvoor gebruikt. Er waren mensen, Joden en heidenen, tot geloof gekomen in Korinthe. In die gigantische wereldstad, die havenstad. En er was dus een gemeente ontstaan. En als we de Korinthebrief een beetje kennen, dan zien we dat er veel zonde, afval, ruzies, partijschappen, allerlei vraagstukken leefden. Er was veel aan de hand in de gemeente van Korinthe. En onder andere wat er aan de hand was, was dat er, ja, Paulus noemt ze superapostelen, schijnapostelen waren. Mensen die zich voor lieten staan dat ze leraar waren. En dat waren mensen die daar onder de Korintiërs heel veel verwarring zaaiden. En wat zij deden, wat zij zeiden is, ja, die Paulus, ja, daar moet je eigenlijk helemaal niet naar luisteren. Want Paulus, dat is een watje. Ja, ik zeg het misschien even wat plat. Maar Paulus is echt, in zijn brieven doet hij wel heel gewichtig. En dan noemt hij allerlei dingen. En dan probeert hij jullie overal te krijgen. Maar toen hij bij ons was, joh, was het gewoon een watje. Hij was gewoon slap. En hij was bang. En zijn spreken was helemaal niet zo geweldig. Paulus moet je niet naar luisteren. En dan ook nog, boven alles, wat hebben we eigenlijk met Paulus te doen? Zeggen die nep-apostelen tegen de Korintiërs. Paulus heeft toch, we hebben hem toch niet betaald of zo? Wij hebben hem niet betaald. Wij hebben hem geen eten gegeven, zodat hij ons zou kunnen onderwijzen en leren. Paulus moet je gewoon even vergeten. Dat is een beetje de hoofdgedachte, zeg maar, die valse apostelen probeerden te brengen onder de Korintiërs. Waardoor ze dus ook het onderwijs van Paulus, dat was dan natuurlijk aan gekoppeld, aan de kant moesten zetten. En wat doet Paulus? Paulus gaat een brief schrijven, twee brieven, drie brieven eigenlijk, waarvan wij de twee in onze Bijbel hebben. En in die brief gaat hij natuurlijk al die punten die er speelden onder de Korintiërs aan de kaak stellen. Alle zonden gaat hij ze opwijzen en gaat hij de waarheid tegenover zetten. Maar hij gaat ook zichzelf verdedigen. En dat is het gedeelte wat wij hier voor ons hebben in 1 Korinthe 9. Hij gaat zichzelf verdedigen van: joh, ik ben wel degelijk een apostel. En niet zo'n apostel. Ik ben echt een apostel die de naam apostel ook waard is. Want dat is de definitie van een apostel. Dat is een afgezant. Apostel is een afgezant van de Here dan in dit geval. En hij zegt: ik ben echt door de Here uitgezonden. Ik heb de Here gezien, hè, zegt hij in dit gedeelte. In die eerste versen. Ik heb de Here gezien. Dus ik kan de naam apostel waardig dragen. De Here zelf heeft mij uitgezonden. Ik ben een afgezant van hem. En als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik toch wel voor u. U bent het zegel van mijn apostelschap. Jullie zijn het bewijs dat de Heer mij heeft gebruikt om jullie tot geloof te brengen. En dan gaat hij zich verdedigen. Dan gaat hij zeggen van: joh, ze kunnen wel zeggen, die valse apostelen, dat ik niet van jullie gegeten heb en gedronken heb. En dat ik inderdaad geen loon heb aangenomen. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik geen recht heb om jullie te onderwijzen. Dat recht heb ik wel degelijk, zegt hij. Maar ik heb van het recht om, zeg maar, van jullie te leven, omdat ik onder jullie arbeidde en dus ook, ja, het normaal was geweest als jullie mij eten zouden geven. Ik heb daar geen gebruik van gemaakt, zegt hij. Dat is eigenlijk het hoofdthema in dit hoofdstuk. Ik heb geen gebruik gemaakt van mijn recht om, zeg maar, een soort van loon te ontvangen van jullie. Maar ik heb alle schijn willen voorkomen bij jullie, dat jullie zouden zeggen van ja, die Paulus doet het voor zichzelf. Paulus wil er rijk van worden. Paulus doet het voor het eten en voor het drinken en voor het genot. Hij zegt, ik heb alle schijn willen voorkomen. Dat zien we in vers 12. Misschien is het goed om dat nog even te lezen. Dat is wel een kernvers in dit hoofdstuk. Hij zegt, als anderen, in vers 12, aan dit recht over u deel hebben, waarom wij niet des te meer? Maar zegt hij, wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt. Maar wij verdragen alles. Waarom? Opdat wij geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. En in vers 18 zegt hij dat nog een keer. Om geen gebruik te maken van mijn recht. Vers 19, want hoewel ik vrij ben van allen, heb ik mijzelf toch voor allen tot slaaf gemaakt. Waarom? Om meer mensen te winnen. Dit was kenmerkend voor het leven van Paulus. Hij zette al zijn recht aan de kant, zoals hier bij de Corinthiërs. Hij maakte geen gebruik van zijn recht. Hij ging niet op zijn recht staan. Maar zijn hoogste prioriteit was, hoe kan ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen het evangelie horen en dat ook zullen aannemen. Wat kan ik eraan doen, was zijn hartsgesteldheid, zodat er geen hindernissen zullen zijn voor de verkondiging van het evangelie. Alles deed hij eraan. Hij zegt, voor de Jood ben ik een Jood geworden. Dus helemaal vanuit de Joodse context, om ze vanaf op die manier te bereiken met het evangelie. Voor de Griek ben ik een Griek geworden. Voor degene die niet opgegroeid waren met de wet van God, ben ik geworden als zijnde zonder de wet van God. Om op die manier ze te winnen. Hij zegt niet dat ik wetteloos ben geworden, maar hij deed er alles aan om ze te winnen. Dat was Paulus' hartsgesteldheid. Dat was zijn levenspatroon, zou je kunnen zeggen. Hij maakte geen gebruik van zijn rechten, maar hij was volledig gericht op zijn roeping, de roeping die de Heer voor hem had, en op de mensen die hij diende. En als je daarover nadenkt, dan is dat diep. Want moet je je voorstellen, mensen die jou zeg maar het liefst zien gaan dan komen. In een gemeente waar je onder vuur ligt. Mensen die je zeg maar een soort van de pan uitvegen. En al hun beschuldigingen tegen je hebben. En jij bent er aan het werk geweest en jij hoort dat later. Heb je dan niet, zouden wij dan niet zoiets hebben van, oké, joh, bekijk het dan even lekker. Als het zo moet, zoek het dan even uit. Ik heb er alles aan gedaan. Wat moet ik nou nog meer doen, mensen? Maar dat doet hij niet. Hij schrijft een brief en hij gaat zich ook nog helemaal verdedigen. En niet om ze gelijk te halen, maar zodat de waarheid zal zegevieren in Korinthe. En zodat Korinthe, de Korinthiërs, gered zullen worden. En tot behoud zullen komen. En het evangelie waardig zullen leven. Nou, als je een voorbeeld van echte liefde wil zien, dan zie je dat hierin. Van mensen die je als het ware uitkotsen, toch er alles aan doen om die mensen te dienen en te bereiken met de waarheid. Paulus was overtuigd van de waarheid en hij wilde die waarheid zien zegevieren. Hij wilde dat mensen tot levend geloof kwamen in Christus en dat ze ook zouden wandelen waardiglijk hun roeping. Nou, wat is dan het plaatje, zeg maar, van Paulus' leven? Wat kunnen wij daar dan van leren als voorbeeld als het gaat om zwaar, inspannend, moeitevol, maar overwinnend leven? Nou dit, Paulus kende een duidelijke roeping. Dat lezen we in vers 16, hè. Hij zegt, de noodzaak daarvan is mij immers opgelegd en wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En dit is belangrijk. Paulus had een duidelijke roeping, een missie. Hij had visie voor zijn leven. De Heer Jezus zelf was aan hem verschenen in Handelingen 9. En hij had hem dan lang daarna had hij hem een opdracht gegeven om zijn naam bekend te maken onder de volken. Paulus was een man met een missie. Maar Paulus was ook een man die zeg maar vast bleef houden aan die missie, aan die roeping van de Heer. Hij liet zich niet door al die dingen van buitenaf of van binnenuit afleiden om ineens het beltje erbij neer te gooien. Maar Paulus was een vechter. En dat kunnen we leren van Paulus. Paulus was een man met een missie en hij was een vechter. Hij was een strijder. Hij ging ervoor, zeg maar. Hij had visie. Misschien als je Paulus zou zien en je keek hem in zijn ogen, dan zag je in zijn ogen, dit is een man met visie. Met passie, met roeping, met doel. Hij rent als het ware ergens naartoe. En niets laat hem daarbij hinderen. Maar Paulus was gewoon een mens trouwens, hoor. Dus Paulus zal ook zijn zwaktes hebben gehad. Maar zeg maar als plaatje, als voorbeeld hiervan. Hij had een roeping en hij had een weg af te leggen tot aan zijn sterven. Tot aan zijn verheerlijking bij Christus. En hij bleef trouw aan die roeping. Totdat hij bij Christus zou zijn. En wat was nou zijn doel? Nou, zijn roeping was om het evangelie te verkondigen. En in Filippenzen 3, vers 29 zien we heel duidelijk zijn doel. Hij zegt, waar deed hij het nou voor? Hoe kwam het nou dat hij zoveel tegenstand en tegenslag en tegenspraak kon verdragen? Hoe kon dat nou? Nou, omdat hij dus dat doel had. En dat doel was, want wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? Zegt hij tegen de Filippenzen. Wat is dat nou? En dan zegt hij, bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Weet je wat Paulus wilde? Weet je wat voor missie hij had? Zoveel mogelijk mensen in de eeuwigheid. Bij Christus. Daar ging hij voor. Ik vond het zo mooi. Teus die zei aan het begin van deze dienst, had het even over de preek op YouTube zetten. En hij zei, ja, het kost zoveel. Ik heb wel gedacht, ja, moeten we dit nou allemaal wel doen? En zoveel inspanning. Maar, joh, ik weet zeker dat we straks mensen in de hemel zullen zien, omdat we die preek op YouTube hebben gezet. Dat is het beeld. Zeg maar, inspanning, moeite, ploeteren zou je kunnen zeggen. Waarom? Om de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Om de dingen, ja, die we nu zeg maar doen, om daar straks iets van terug te zien in de hemel. Nou, dat is zeg maar wat we dus in die versen van 1 Korinthe 9 lezen. Paulus' passie en hij verloochende zichzelf volledig. Hij cijferde zich volledig weg. Hij beheerste zichzelf. Hij had discipline in zijn leven om dat doel te bereiken. Nou, misschien heb je de link al een beetje gelegd. Maar Paulus zegt, ook in deze Korinthebrief, in 1 Korinthe 11. Wees navolgers van mij zoals ik een navolger van Christus ben. Ik wil je vragen om door te bladeren naar Hebreeën 12. We hebben gekeken naar het voorbeeld van Paulus, die alle inspanning en alle moeite op zich nam om zijn missie te volbrengen. Maar in Hebreeën 12 zien we eigenlijk het ultieme voorbeeld van zo'n levensstijl. Het voorbeeld. En dat voorbeeld is Jezus. Laten we Hebreeën 12 vers 1 tot 3 lezen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Hoe dan? Hoe moeten wij met volharding die wedloop lopen? Dat leven wat Paulus zeg maar kenmerkte, hoe moeten wij dat lopen? Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. En vers 3, hij heeft tegenspraak van de zondaars tegen zich verdragen. Het voorbeeld van een doelgericht leven, zou je kunnen zeggen, is Jezus zelf. Wat een man. Wat een man. Hij verliet de hemelse heerlijkheid. In een soort heilig overleg met de Vader. Waarom? Om redding te brengen. Hij verliet zeg maar zijn comfortzone, als ik het even zo mag zeggen. En hij stapte onze wereld binnen. Hij koos voor een lijdensweg. Hij koos voor moeite. Hij koos voor inspanning. Hij koos voor een zwaar, inspannend, moeitevol leven. Hij had tegenspraak zijn hele leven. Mensen die hem wel uit konden kotsen. Mensen die hem in het gezicht spuwden, letterlijk. Mensen die hem met vuisten sloegen. Die hem een doornenkroon opzetten. En een spotkleed omdeden. Mensen die hem aan het kruis nagelden. Waarom? Wat dreef deze Jezus? Wat was zijn missie? Wat was zijn roeping? Hier staat, hij deed dat om de vreugde die voor hem stond. Die hem voor ogen was gesteld. Jezus was een man met een missie. En die missie kwam tot uiting in zijn leven. Door de tegenspraak en de tegenslag te verdragen. Door te sterven aan een kruis. Waarom? Om velen tot heerlijkheid te brengen. Hij wilde jou zien. In heerlijkheid. Hij wil jou erbij hebben. In de eeuwigheid. Hij wil mij erbij hebben. Hij verlangt ernaar. Dat wij hem zullen aanvaarden. En dat wij straks voor eeuwig bij hem zullen zijn. Hij heeft zijn bruid lief. En hij heeft er alles voor gedaan. Om die zware weg van 33 jaar lijden te gaan. En hij heeft er alles aan gedaan. Hij is een vloek geworden aan het kruis van Golgotha. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij heeft de toorn van God over jouw zonde gedragen. Waarom? Uit liefde. Uit pure, weggevende, zichzelf verloochenende liefde. En voor de glorie en de verheerlijking van Gods naam. Omdat hij wil dat jij hem prijst voor eeuwig. Hij wil jou, hij wil mij in zijn aanbiddingsteam. Om hem te prijzen, om hem te aanbidden, om hem te bewonderen en van hem voor eeuwig te genieten. Dat was zijn missie. Jezus, een man met een missie. Het tweede voorbeeld. Hij had een roeping. En we zien dat, als je de evangelie leest, dan zie je, ik denk als je Jezus zag in zijn laatste uren, als hij van Galilea de reis maakt naar Jeruzalem, om daar te sterven aan het kruis. Hij wist het, hij zegt, niemand neemt mijn leven, ik leg mijn leven af. Niemand neemt het, het waren niet de Romeinen, het waren niet de Israëlieten, het waren niet de Joodse leiders. Hij gaf zelf zijn leven, vrijwillig. En als je in zijn ogen keek, dan denk ik, dat je zeg maar die vastberadenheid in zijn ogen zag. Vastberaden om die missie, de wil van de Vader, volledig te doen. Waarom? Wat motiveerde hem? Eeuwige vreugde. Eeuwige blijdschap. Eeuwig perspectief. Nu even een kort moment van lijden. Straks glorie en heerlijkheid. Het tweede voorbeeld. En daarom zegt Paulus, wees mijn navolger. Je moet maar durven, hè? Ik zou het echt niet durven als ik eerlijk ben. Hey, mensen, echt waar. Kijk naar mij. Volg mij na. Kijk naar mijn leven. En doe gewoon zoals ik doe. Dan komt het goed. Dat zei hij. Hij zegt, wees mijn imitators. Wees mijn navolgers. Zoals ik een imitator, een navolger ben van Christus. Nou, misschien moet ik dat wel kunnen zeggen. Dat wij Jezus navolgen. En dat we daardoor kunnen zeggen, hey, als je naar mij kijkt, zie je iets van het leven van Jezus terug. En die dingen moet je navolgen. En wat ik altijd mooi vind, het leven van Jezus, hij is natuurlijk Gods Zoon, de volmaakte. Hij heeft nooit een zonde gedaan, gedacht. Hij is de volmaakte. Maar in het leven van Paulus zie je als het ware een mens waarin de heerlijkheid en de kracht van Christus woont. En dat is zeg maar de potentie die wij allemaal hebben. Dat de Heilige Geest woont in ons. De Geest van Christus woont in ons. En daardoor is het mogelijk dat het leven van Jezus ook bij ons zeg maar naar buiten komt. En steeds meer zichtbaar wordt. Dat leven wat Jezus leefde. Dus het tweede voorbeeld. Nou, Hebreeën 12 komt na Hebreeën 11. En heel even kort, dit is het patroon van Bijbelse gelovigen. Roeping, missie, visie zou je kunnen zeggen. Strijd, inspanning, moeite, zwaar, en maar met een doel. Dat is het patroon van de Bijbelse gelovigen. Dat zie je in Hebreeën 11 heel duidelijk, hè? En als je de Bijbel doorleest met dit thema in gedachten, kom je bijvoorbeeld een Noach tegen. Hij kreeg een roeping van God om een boot te bouwen op het droge, tegen heel de cultuur in. Maar hij had wel, zeg maar, visie waar het naartoe ging. En hij werd uiteindelijk gered met zijn gezin. Abraham, nou, we hebben veel over Abraham gehoord. Duidelijke roeping van God om weg te gaan uit zijn familie, om uit zijn veiligheid, zijn comfortzone weg te gaan. En om een moeilijk leven te leven. Een leven van geloof, een leven van inspanning. Maar, zegt Hebreeën 11, hij had een stad voor ogen, een stad die fundamenten heeft. Jozef, door moeite, door strijd heen. Nou, als één een patroon is van zo'n leven, dan is het Jozef. Strijd, moeite, tegenslag, tegenspoed, verdrukking, gevangenis, onterecht veroordeeld. Maar van lijden naar heerlijkheid. De tweede machtigste man in de wereld. Mozes, Gods roeping in zijn leven. Door strijd, door lijden heen. Veel tegenslag van het volk, van Farao, noem het maar op. Maar met een missie, met een doel. Jozua, nou, strijd. Als je er aan twijfelt of het christenleven strijd inhoudt, dan moet je gewoon je Bijbel lezen. Ik snap ook werkelijk waar niet dat er mensen zijn, zeker in deze tijd, die het welvaartsevangelie voorstaan. Het klopt gewoon niet. Het klopt niet. Lees je Bijbel. Het is een en al strijd en moeite. Het is niet geloof in God en het komt goed. En je hebt een vlekkeloos, achteroverleunend, volle portemonnee leven. Nee. Strijd. De Richteren. Nou, Rut. Ook vrouwen, hè? Het is niet een mannending dit, hoor. Het is misschien voor ons mannen zeggen, yes, ja, strijd, kom op. Gas erop, zeg maar. Dat ligt ons misschien wel. Maar ook vrouwen. Rut bijvoorbeeld. Wat een vrouw met een missie, zou je kunnen zeggen. Ze verliet Moab. Ze verliet de veiligheid eigenlijk. En ze zegt van, oké, ik ga met u mee naar Naomi, de onbekende toekomst tegemoet. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ze had ook loon voor ogen. Ze had, zeg maar, iets. Ze zag iets groters en daarom durfde ze, zeg maar, de veiligheid op te geven. David, Hiskia, Esther, Ezra, Nehemia, de profeten, de apostelen. Noem ze op. Als je de blauwdruk van hun leven, zeg maar over elkaar heen zou leggen, dan zou je dit zien. Roeping, missie, visie, leven van lijden en van strijd, met het doel heerlijkheid, glorie, overwinning. Het derde voorbeeld. Dus Paulus hebben we gezien als blauwdruk, de Heer Jezus als het voorbeeld. En het derde voorbeeld uit 1 Korinthe 9. Vanuit de sportwereld. En het is misschien goed om weer terug te bladeren naar 1 Korinthe 9. Naar de laatste versen. En ik wil je ook echt oproepen. Als je Jezus niet kent. Als je nog niet weet dat Hij jouw redder is. Zie de liefde in zijn ogen staan. Zie de doelgerichtheid in zijn ogen staan. Om de zonde weg te doen. Om de zonde te betalen. Waarom twijfel je nog? Kom tot Hem. Kom tot Hem en leef. Zoek de Heer en leef. Waarom zou je sterven en niet leven? Je bent dom, echt dom en dwaas als je verloren gaat. Terwijl je het evangelie als het ware in je handen hebt. Je hoeft niet verloren te gaan. En alles wat de Vader mij geeft, zegt Jezus, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Openbaring. De geest en de bruid zeggen kom. En hij die het hoort zegt kom. Komen. Kom tot de wateren. Als je dorst hebt. Kom, koopt en eet. Koopt zonder prijs. Zonder geld. Wijn en melk. Zegen. Jezus staat met open armen te wachten. Hij heeft er alles voor gedaan. Voorbeeld uit de sportwereld. Vanaf vers 24, 1 Korinthe 9, vers 24, waar dit zo duidelijk naar voren komt, dit patroon. En ik heb er best wel over nagedacht en mee gestoeid van ja, Paulus die heeft zijn hele verdediging hè, in 1 Korinthe 9, van dat hij zijn recht opgeeft en dat hij er alles aan doet om hindernissen weg te nemen. Het gaat niet om hem, het gaat om de Korintiërs die hij dient. Hij doet er alles aan. Waarom maak je nou ineens een brug naar die sportwereld? Nou, Ik denk dat meerdere redenen. Maar je zou de gedachte kunnen krijgen van ja, Paulus. Ja, dat snap ik, joh. Jij hebt echt een duidelijke roeping. Jij hebt een missie. Jezus heeft jou duidelijk een opdracht gegeven. Maar voor ons als Corinthiërs, ja, is dat dan wel zo nodig, zeg maar, om zo'n leven te leven. En ik denk dat Paulus hier, zeg maar, echt een brug slaat naar zijn eigen verdediging. En hij gebruikt eigenlijk die verdediging, die gebruikt hij om een principe, zeg maar, te onderwijzen aan de Corinthiërs. En er zit eigenlijk een tussenvers tussen, vers 23. Hij zegt dit, die zelfverloochening om jullie te behouden, dat doe ik ter wille van het evangelie, om daar ook zelf deelgenoot van te worden. En hier zegt hij eigenlijk, en dat is best wel een moeilijk vers, vind ik zelf. Hij zegt hier eigenlijk van ja, geloven in Jezus en dan achterover leunen, dat is niet genoeg. Hij zegt, ik wil ook zelf deelgenoot worden van dat evangelie. Ik wil daar deelgenoot van worden. En dat houdt eigenlijk in dat hij zegt van ja, hij wist natuurlijk dat hij gered was. Hij wist dat Jezus zijn Heer was, zijn heiland, zijn verlosser was. Maar het was niet, zeg maar, ja, de once saved, always saved gedachte die hem in die zin op de benen hield. Ik ben daar trouwens ten volle van overtuigd. Eens gered, altijd gered. Dat leert de Bijbel heel duidelijk. Maar dat is niet, zeg maar, bedoeld om achterover te leunen. Hij zegt, ik wil deelgenoot worden van het evangelie. Ik wil dat dat leven van het evangelie ook in mijn leven, zeg maar, zichtbaar wordt en zichtbaar blijft tot het einde toe. Hij zegt ook aan het eind van zijn leven, in 2 Timotheus zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden. Nou, dat is waar het hier over gaat. Het geloof behouden. Blijven vasthouden in geloof tot je laatste snik. En niet opgeven. En daarom maakt hij een brug, zeg maar, naar die sportwereld. Hij zegt van, vers 24, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij nu om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Nou, dit was voor de Corinthiërs niet iets vaags of zo. Corinthe was de organisator van het twee na grootste sportevenement in de toenmalige Griekse wereld. De Olympische Spelen had je toen al, maar je had ook de Ismische Spelen. Ja, je verzint het niet, maar de Ismische Spelen, die had je in die tijd. Die werden al 580 jaar voor Christus georganiseerd. En dat was het twee na grootste sportevenement in de toenmalige wereld. Een gigantisch evenement. Nou, vergelijk het een beetje met de Olympische Spelen nu. De hele wereld, zeg maar, is dan in rep en roer. En vanuit alle landen doen sporters mee. En mensen die hebben favorieten. En die kijken ernaar. Miljoenen mensen houdt dat op de been. Of zijn daarbij betrokken. En dat was toen ook, die Ismische Spelen. Dat was, zeg maar, een stuk, ja, vertier. Ontspanning en cultuur. En nou, die spelen die kenden drie onderdelen. Hardlopen, atletiek, zeg maar. Discus werpen en worstelen. Vechten. Nou, dat zien we nu ook nog terug van de Olympische Spelen. En dat werd dus georganiseerd door Korinthe. En Paulus gebruikt dus dat beeld om die Korintiërs dit principe nog eens goed duidelijk te maken. Hoe het leven er nou uitziet als christen. En dat is mooi. Paulus is hierin echt onder de Grieken een Griek. Hij gebruikt hun wereld, zou je kunnen zeggen, om een geestelijke waarheid te onderwijzen. En hij is ook onder de Jood en Jood. Dat zien we in hoofdstuk 10. Dat is ook zo mooi. Daar gebruikt hij het Joodse volk. Hè? De uittocht uit Egypte om, zeg maar, geestelijke waarheid te onderwijzen. Hij is echt onder de Jood, een Jood onder de Griek, een Griek. En hij gebruikt dus dat beeld uit die sportwereld die bij hun heel bekend was, waar ze gelijk allerlei plaatjes bij hadden, gebruikt hij om geestelijke waarheid te onderwijzen. En hij zegt als eerste, ja, jullie weten het, je hebt, zeg maar, een aantal renners op de atletiekbaan, een stuk of 9, die staan daar in de startblokken. En hoe lopen die renners om te verliezen? Of misschien voor een goede vierde plek. Of maar we kijken wel even een beetje hoe het gaat. Ja, het is ook wel zwaar ook. Hè. Het wordt niks, hè. Het is niks en het wordt niks. Nee, zo lopen ze niet, hè. Ik heb nog een filmpje van gekeken. Ik denk, ik moet een beetje erin komen. een atletiek filmen. Dat is geweldig om te zien. Ze staan in die startblokken en ze kijken zo vooruit naar de finish. En dan komt het... komt er een soort van signaal van een mannetje die zegt dan iets, hè, van, en dan gaan ze staan en dan staan ze op scherp, nou dan moet je de gezichten zien, hè, op scherp, en dan klinkt het startschot en dan is poof, weg, en dan gaan ze ervoor met het oog gericht op de eindstreep. Nou, Paulus zegt, je weet het, hè, die lopers, ze lopen allemaal, maar er is er maar één die wint natuurlijk, hè, er kan er maar één de winnaar zijn. Maar hij zegt niet van ja, onder alle christenen kan er maar één de winnaar zijn. Dat is niet het beeld wat hij hieruit wil ontlenen. Het beeld wat hij hieruit wil ontlenen is: loop dan zo dat u die verkrijgt. Dus net als dat die renner gaat voor goud, zo moeten wij ook rennen. Dus het gaat hier meer, het is een inspanningsvoorbeeld zou je kunnen zeggen, die hij gebruikt. Het leven kost inspanning. Het leven van geloof, het leven achter Jezus aan, om het leven van Christus handen en voeten te geven, kost inspanning. En hij zegt dat ook nog met een ander voorbeeld, met een bokser. Hij zegt, ik ben geen bokser, een vechter die maar zo'n beetje wat in de lucht slaat. Nee, als ik sla, sla ik raak, zegt hij. Ik sla met een duidelijk doel. Ik wil raak slaan, zegt hij. Ik sla niet wat in de lucht, ik sla raak. Dus dit beeld van inspanning, het kost dus, het christenleven kost dus inspanning. En wat je tegenwoordig vaak hoort is, let go and let God. Laat gaan, laat het los, zeg maar, om te strijden tegen zonde, om te strijden om je huwelijk, zeg maar, nieuw leven in te blazen. Ja, we kunnen niks, want we zijn afhankelijk van de Heilige Geest. Allemaal waarheden, maar het zijn een soort van halve waarheden. Het zijn waarheden uit balans. Want dit is ook belangrijk, inspanning. Vechten, rennen, doelgericht leven. Dat is ook wat de Bijbel ons leert. En dat is ook wat we echt vast moeten houden. Strijden tegen zonde. Met die mentaliteit om te winnen, om te overwinnen. Door de kracht van de Geest, jazeker. Want uit eigen kracht kunnen we niks. Maar alle dingen zijn geschonken in Christus. En zijn beschikbaar om het leven en de godsvrucht ook gestalte te krijgen, te geven in ons leven. Inspanning dus. Hij pakt hier nog een voorbeeld uit. Hij zegt, ieder die aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij doen dat om een vergankelijke kans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Beheersing is een, misschien wel het belangrijke onderdeel in wedstrijden. Voor een atleet. Volgens mij werd het net al genoemd in het kindermoment. Die atleet, het hele leven van die atleet, die staat in het teken van die wedstrijd of die wedstrijden. Alles, zeg maar, het hele trainingsschema van die atleet, die draagt daartoe bij. En dat is, zeg maar, gericht om die wedstrijd te winnen. Dus er is veel beheersing, zelfbeheersing aanwezig bij die atleet. Prioriteiten worden gesteld. Kan je voorstellen dat als er morgen een wedstrijd is, dat hij vanavond geen feestje kan hebben. Want hij moet vroeg naar bed om morgen die wedstrijd te lopen. Dus dingen, zeg maar, hij ontzegt zich dingen. Zijn hele voedingsschema, zijn hele voedingspatroon wordt daarop aangepast. Om die wedstrijden te lopen, om die wedstrijden te winnen. Oftewel, het hele leven van die atleet staat in het teken van die wedstrijden. En alles wordt daarop aangepast. Nou, dat is ook met het christenleven. Het is geen hokje van, oh, dit is even het christenleven en de rest staat er buiten. Nee, het omvat alles, heel ons leven. En heel ons leven staat in het teken van datgene wat God ons heeft toevertrouwd, om dat, zeg maar, tot een goed eind te brengen. Om de strijd van het geloof te blijven strijden. En misschien zeg je wel van, ja, wat bedoel je nou? Maak het eens concreet. Van, ja, Paulus had een roeping om het evangelie te verkondigen. En ik hoor zo vaak van, ja, het evangelie verkondigen, dat moeten we doen, dat moeten we doen. En dat is ook zo. Dat is ook natuurlijk een van de belangrijke roepingen die wij hebben in deze wereld, om het evangelie te verkondigen. Maar misschien ben je wel moeder. Zit je met kinderen thuis. Misschien ben je accountant en ben je druk, nog bezig met je studie. En om het allemaal, zeg maar, voor elkaar te krijgen en om daar, zeg maar, een plekje in de maatschappij te krijgen. Om op die manier ook te dienen in deze maatschappij en voor je gezin. Nou, Dat is allemaal roeping, zeg maar. Je kan roeping misschien iets minder zwaar maken door het verantwoording te noemen. Zeg maar, God geeft je verantwoordelijkheden in dit leven. En dat is allemaal verschillend. En in die verantwoordelijkheden die we krijgen van God, moeten we trouw zijn. Kijk, roeping kan altijd iets ver weg toekomst zijn. Ja, als ik een roeping heb. Nee, nu heb je al verantwoordelijkheden van God gekregen. En in die verantwoordelijkheden wil God dat wij, zeg maar, die inspanning leveren om datgene te doen wat we moeten doen. Datgene wat het woord ons leert. Om die inspanning te leveren. Om die keuzes te maken. Misschien tegen je familie in. Of tegen je vriendengroep in. Om pal achter het woord te staan en dat te leven. Om jezelf misschien te verloochenen in bepaalde situaties. Zodat de waarheid, dus datgene wat God van je vraagt, ook, zeg maar, gestalte krijgt. Dus het eerste beeld uit die sportwereld. Inspanning. Tweede, prioriteiten stellen. Je hele leven kenmerkt het. En de derde, doelgerichtheid. Nou, wat ik net al zei, hè, je ziet die sporters. Waar kijken ze naar? Waar zijn ze in hun gedachten bij die eindstreep? Bij die eindstreep. Daar zijn ze bij met hun gedachten. En dat alles wat daarvoor ligt, zeg maar de wedloop, de baan, maar ook hun hele schema, zeg maar, hun hele wedstrijdschema, een trainingsschema, hun hele leven, staat in teken van die eindstreep. Hoe snel kom ik over die eindstreep en hoe kom ik over die eindstreep? En ik durf te stellen, wij raken niet gemotiveerd van zo'n praatje. Als dit een praatje is van mij. Van ja, inderdaad. Misschien ga je dan wel van, ja, oké, okay, ja, we gaan er weer voor, zeg maar. Misschien zeg je, maar weet je wat ons motiveert? En weet je wat die wedstrijdrenner motiveert? Dat het alle moeite waard is. Het leven wat je misschien nu leeft, van moeite, van inspanning. En dat hoeven we helemaal niet. De inspanning om de verkondiging van het evangelie te zijn, maar ook misschien je zieke kind. Of de tegenslag van de afgelopen week. Of dat het financieel allemaal wat moeilijker gaat. Of gewoon het lijden over wat je nu hebt, zeg maar. Dat is het alles waard. En om jezelf te verloochenen, om de minste te zijn in bepaalde situaties. Dat doe je, en dat kan je ook doen, omdat je weet dat er straks iets van teruggezien zal worden als je het in volharding en in geloof blijft doen. Wij hebben een duidelijke motivatie nodig in dit leven. Wij zijn mensen en er moet een hogere motivatie zijn om nu een moeitevol en inspannend leven te leven. En die is er. Die is er. Weet je wat die motivatie is? Weet je wat onze grootste motivatie zou moeten zijn? Ja, ik zou het misschien wat simpel zeggen, maar de glimlach van God. Misschien leef je nog wel voor de glimlach van mensen. Voor de goedkeuring van mensen. Nou, Paulus had geleerd om dat niet meer te doen. Of niet te doen. Hij kon heel veel tegenslag verdragen en toch blijven dienen. Nou, dan heb je dat toch blijkbaar wel geleerd. Maar Paulus ging voor de glimlach van God zelf. Voor de goedkeuring van God. Misschien zeg je wel, ja, dan ga ik het dus proberen te verdienen voor God. Nee, het is heel bijbels om de goedkeuring van God te willen krijgen. Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5... Vers 9, hij zegt, daarom stellen wij er ook een eer in, hem, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem welbehagelijk te zijn. Hij zegt, ik stel er een eer in, ik ben daarmee bezig, dat ik God behaag. En het is dus heel bijbels om God te willen behagen. Om te zeggen, Heer, ik doe dit, ik zet mezelf nu aan de kant en ik dien nu, terwijl ik het moeilijk vind en ik blijf vasthouden, maar ik doe het, want ik wil u behagen, Heer. Ik wil uw glimlach. Ik wil dat u hier blij van wordt. Dat is voor mij is dat een geweldige motivatie. Dat ik eigenlijk uit de mond van God hoor, goed gedaan. Trouwe dienstknecht. Well done. Dat je dat aan het eind van je leven mag horen. Uit de mond van Jezus. Goed gedaan. Johannes 12, vers 26, ook zo'n vers die dit staaft. Als iemand mij dient, zegt Jezus. Ja, dit is misschien wel een van die versen waar het je bij duizelt. Als iemand mij dient, zegt Jezus, zal de Vader hem eren. Ik wil het daarvoor doen. Doelgericht dus. Nou, tot slot. Ik kan me voorstellen dat er allerlei gedachten in je hoofd zitten. En vooral gedachten als van, ja, klinkt het niet een beetje te activistisch? En hoe zit het nou met genade en inspanning? Bijt elkaar? Bijt dat elkaar niet? Nou, ik wil die beleggen nog, tot slot. Want ik weet, en ik spreek wel eens mensen die zeg maar na zulke preken hier vandaag gaan ontmoedigd. Die zeggen, ja, het lukt mij toch niet. Die zonde die overwint mij wel. En het lukt me niet om de man te zijn voor mijn vrouw die ik zou moeten zijn. Het lukt me gewoon niet om een goede vader te zijn. Ik vind het zo moeilijk, ik heb zoveel ballast van het verleden. Ja, inspanning, werk, ja, maar hoe dan? Ik weet het, ik wil wel weer beginnen opnieuw. Maar dan kom ik weer thuis en dan leef ik weer zo'n week. En aan het eind van de week dan denk ik weer van, nou, dit wordt hem niet. Nou, en je kan ook nog het beeld hebben dat God als het ware naar jou kijkt. En dat je dus, het lukt weer niet. En dat hij zegt van, hoe vaak heb ik het jou niet gezegd? Span je nou gewoon eens in. Leef nou gewoon dat christenleven. Je hebt alles gekregen. Doe het nou eens gewoon. Dat je een soort van het idee hebt dat God zo streng naar jou kijkt. En als het iets verkeerd gaat. Als je iets uit balans raakt. Dat je de, zeg maar, dat je de vader met de rollende ogen ziet voor je. Van, lukt het gewoon weer niet. Nou, dat wil ik weer leggen. Want weet je wat belangrijk is om dit leven te leven? Wat ik net heb geschetst. Hè, van dat moeitevolle, zware, inspannende leven. Om daarvoor te kiezen. Daarvoor te gaan. Voor een hoger doel. Weet je wat voor fundament daaronder moet liggen? En dat is echt, dat is van levensbelang. Anders word je fariseer. Van levensbelang is dat je genade in je leven kent. Dat je het evangelie weet. Dat je het kent. Dat je weet, God heeft mij lief. Ik ben geaccepteerd door de Vader. Niet omdat ik goed ben. Niet om mijn inspanningen. Niet om mijn rennen en mijn dingen die ik allemaal doe voor God. Nee, ik ben geaccepteerd alleen maar op grond van het volbrachte werk van Jezus. Als ik aan mezelf overgelaten zou worden, dan zou ik nooit in de hemel kunnen komen. Maar omdat Jezus mijn gerechtigheid is, omdat ik bekleed ben met de gerechtigheid van Jezus, ziet God mij aan als Jezus zijn zoon. En ben ik volledig vrijgesproken. Dat is één van de basis die je moet hebben in het leven. Tweede is dat je mag weten dat je een kind van de Vader bent. Dat je dus in een andere relatie staat tot God als de ongelovige. Want die ontmoet God als zijn rechter. Maar wij spreken God aan als Vader. Abba, Vader. En dat fundament moet onder deze preek liggen. Dat je God kent als je Vader. Dat je weet dat je een kind bent van Hem. Geliefd, geaccepteerd. En van daaruit, vanuit dat fundament, rennen wij de race. En lopen wij de wedloop. En houden we ons oog gericht op het doel. En als we vallen, dan gaan we niet zitten mopperen en zeuren en in zelfbeklag schieten. Dus dan staan we op en dan gaan we weer door. Dan weten we dat we een vergevend God ontmoeten. Dan belijden we onze zonden. Wij moeten leren om snel te zijn met belijden. Snel te zijn om weer met God in het reinen te komen. Snel te zijn om met onze naasten in het reinen te komen. Om zo de wedloop weer te kunnen lopen. Als je een wat oude kind hebt. En dat kind is dus zo hoog. Hoe oud ben je dan? 15. En dat kind dat wil. Of, jij geeft dat kind de opdracht om zijn kamer op te ruimen bijvoorbeeld. En je zegt, joh Piet, ik wil dat jij je kamer opruimt. Zus en zo. Als je klaar bent gaan we een bakje thee drinken. Koffie drinken. En dat kind dat springt op van de bank. Dat loopt naar boven. Dat ruimt zijn kamer op, alles netjes in de kast en alles. En alle knuffels in de hoek. Oh nee, als je 15 bent, heb je geen knuffels meer, maar stel dat. Alles spik en spannen. Jij gaat naar boven om het even te controleren. En je kijkt in de kast, je doet in de kast en je zegt, Pietje, Pietje. Hoe vaak moet ik het nog zeggen dat die kleren recht moeten liggen? Ik kan dit veel beter dan jij, joh. Dit wordt echt niks, joh. Is dat het beeld wat je hebt van God, je Vader? Nee, die Vader is blij met die inspanning. Natuurlijk zal hij hem verder onderwijzen misschien. Maar die Vader is blij met die inspanning. We hebben geen God die zeg maar, ons elke keer afbrandt op elk dingetje. Nee, we zijn in Christus. Dat is de basis. We zijn een kind van de Vader. En van daaruit rennen we. Van daaruit rennen we. En houden we ons oog gericht op het doel. Heb je ooit een vader gezien die zijn klein kindje fietsen leert? Eerste keer, kindje op de fiets, vasthouden, loslaten, vallen. Boom. Kan je nou nog niet? Wat is dit nou? Nee toch? Nee, maar we lachen er misschien om, maar hoeveel van ons hebben dat beeld niet van God? Ik wil je echt aansporen om die leugens die je hebt in je gedachten, om die te vervangen voor waarheid. Want anders word je een fariseer of een activist en is jouw leven falen op falen op falen en kom je in een daal. Fundament onder dit leven dus. Tweede gedachte die ik wil leggen ter afsluiting. Wat is het nou? Inspanning of genade? Nou, die ga ik aan fladder schieten met Filippenzen 2. Zoek maar met me op. Filippenzen 2. Dit is echt zo'n gedachte die bij ons allemaal wel eens speelt, of misschien nu speelt, maar die we niet goed stellen. Filippenzen 2. Vers 12. Bekend vers, maar ik hoop dat je hem vanaf nu nooit meer vergeet en dat dit niet meer jouw vraag zal zijn. Is het nou inspanning of genade? Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, zegt Paulus tegen de Filippenzen, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid. En er staat niet het woord makarios, geluk, want zalig wordt ook nog wel eens vertaald met geluk. Hè? Hier staat soteria, dat is redding. Werk aan je eigen redding met vrees en met beven. Werken dus. Werk aan je zaligheid. Actief vertrouwen. Inspanning. Werken. Want, vers 13. Het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. Is het nou God die het doet in mijn leven? Of ben ik het nu? Paulus zegt, ga jij. Werken. Alle inspanning, geen excuses. Doe wat je kan en wat je moet doen. Want, reden. Wat is de reden dat we ons kunnen inspannen? Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Paulus zegt niet van, het is dit of dat. Hij zegt, actie, want God werkt in jou. Dat is de oplossing van dit vraagstuk. Actie, want het is God die in ons dat leven wil bewerken. Dus dat sluit onze verantwoordelijkheid niet uit, maar juist in. Ik adem, ja, moet ik nou ademen? Of geeft God mij nou adem? Dat is dezelfde vraag. Ja, dat klinkt heel stom, hè? Maar dat is dezelfde vraag. Nee, ik adem omdat God mij adem geeft en zuurstof geeft en mijn lichaam zo heeft gemaakt dat ik kan ademen en kan leven. God is de gever van leven. Maar ik houd dat leven in stand. Een spanningsveld. Maar dat vraagstuk is geen vraagstuk. Want het is beide waar. Inspanning. En genade. Of de inspanning is genade. Ik denk dat je het dan beter zegt. Conclusie. Ons leven is dus geen like leven. Geen vlaggetje leuk. Maar wij kiezen ervoor om die inspanning. Om onze verantwoordelijkheden ten volle te nemen. Misschien heb je de strijdbel wel begraven. Zoals de indianen dat doen, in de stammen. Strijdbel begraven. Als ze dan in gevecht raken, dan sminken ze zich. En dan graven ze die strijdbel weer op en dan gaan ze vechten. Maar misschien heb je hem wel begraven in jouw strijd tegen zonde. Of tegen, noem het maar op, mensenvrees, karaktertrekken. Maar ik hoop, en ik wil je echt aanmoedigen om hem weer op te graven. Om die strijdbel weer op te graven. Om die blik weer in je ogen te krijgen om te vechten. Overeenkomstig de genade van God die in jou werkzaam is. Want zonder hem kunnen we niets doen, maar hij wil het doen in ons. En hij doet het in ons. Jezus zegt in Matthäus 24, vers 13. Wie volharden zal tot het einde, zal zalig worden. En Paulus, de navolger van Jezus, zegt in 2 Timotheüs 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Als aan het eind van zijn leven, als hij in de gevangenis zit, is zo mooi. Dan schrijft hij aan zijn jonge zoon in het geloof, Timotheüs. Timotheüs, ik heb de goede strijd gestreden. Een leven van moeite, een leven van inspanning, een leven van tegenslag. Om trouw te zijn aan die roeping en de verantwoording die hij had gekregen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden, zegt hij. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op die dag geven zal. De krans van de rechtvaardigheid. Geen vergankelijke krans, maar een onvergankelijke krans. Volledig rechtvaardig leven met God in omgang en in harmonie met Hem. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ik wil je één vraag meegeven naar huis. Als jij 80 bent, mag worden, en je zit in het bejaardenhuis, ook zeker voor jullie jongeren, je zit, ik stel mezelf die vraag heel vaak. Als ik 80 ben, hè, als ik dat mag worden, en ik zit in het bejaardenhuis, ik zit daar op mijn kamertje in de stoel, heb ik dan spijt van mijn leven? Of had ik een missie, had ik een duidelijke visie voor mijn leven en ben ik daar gekomen? En kan ik met Paulus zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop volbracht, ik heb het geloof behouden. Nu kom ik thuis, nu mag ik eeuwig rusten bij Hem. Wat is jouw missie? Wat zijn de verantwoordelijkheden die God jou geeft? Wat voor visie heb jij voor je leven? Schrijf het eens op. Bedrijven maken complete missie, visie, strategieplannen. En jouw leven, in korte tijd, zou jij je leven verspeeld of onverspeeld willen leven? Nou, ik ga voor onverspeeld en ik hoop jij met mij. Amen. Laten we nog danken. Heer, we danken u voor uw woord. En we bidden dat u ons heel nabij zult zijn, Heer, als vader. Dat we vanuit die bevestiging, vanuit die liefde, vanuit die geborgenheid, vanuit die intimiteit met u, die inspanning en die strijd mogen leveren om vast te houden in geloof. Heer, dank u wel voor uw woord. Dank u voor alle voorbeelden van mannen en vrouwen die dat leven hebben geleefd. Heer, we zijn zwak en dat beleiden we. We zijn zwak. En we schieten zelf vaak in zelfmedelijden, in beklag en dat het niet lukt. Maar Heren, we willen de strijdbel weer opnemen. En voor uw prioriteiten gaan. Dank u wel, Heren, voor die geweldige belofte. Dank u wel voor het geweldige evangelie dat u er alles aan gedaan heeft. Om de rechtvaardige eis van de wet, om die in ons te vervullen. Zoals Romeinen 8 dat zegt. Voor hen die wandelen door de geest en niet naar het vlees. Heren, kom zo tot uw doel met een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar. Ben reizend naar die stad. Ik wil vragen om dat staande met elkaar te doen. Waar Christus het licht zal zijn. Om eeuwig daar te zijn bij hem. Bevrijd van zorg en pijn. En dat geweldige couplet waar ook staat. Daar is de strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust. En God zelf is zijn loon. Laten we dat samen zingen. Oh. zitten. Gelegenheid om met elkaar nog te bidden en te danken. En ik wil vragen of er een aantal uit ons midden zijn die dat willen doen. En dan zal ik dan afsluiten. Laten we samen bidden, danken en de Heer prijzen.